Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. Ja, Pieter. Ja, er is een heel gespannen sfeertje hier in de Kamer van Pieter Klok. Pieter komt net uit de ochtendvergadering. Raoul was er ook. Shaila en ik zaten hier maar te wachten en te wachten. Er hangt nu een hele geladen sfeer, want Raoul heeft net zitten vertellen. En jij beaamde dat helemaal, Shaila, dat mensen heel veel klagen over dat het te veel over relletjes wordt bericht. Maar dat je toch over de inhoud moet berichten. En tegelijkertijd is het zo dat zodra je over relletjes bericht, staat iedereen met zijn neusje tegen het raam te hijgen. En als je over de inhoud schrijft,
komen ze niet kijken.
Toch heb ik dat zo goed samengevat, Shaila?
Ja, dat heb je heel goed samengevat, ja. Ja. Dus altijd als er dan zoiets gebeurt.
We hebben het nu even over de algemene beschouwingen. Precies. En Thierry Baudet, die natuurlijk weer een hele hoop stof heeft doen opwaaien.
Ja, precies. En dan gebeurt zoiets. En dan doe je daar verslag van. Want je doet de hele dag verslag van wat er gebeurt. Dan komt op een gegeven moment altijd een soort mensen op hele hoge toon. Een beetje chic. Ja, toch wel zonde dat nu de inhoud ondergesneeuwd raakt. En de media die laten zich dan toch weer meeslepen door de relletjes. En kijk toch. Maar goed, wat Raoul net vertelde. Raoul, vertel maar over het liveblog. De hele dag liveblog. Inhoudelijk. Vertel maar.
Ja. Het waren heel inhoudelijke algemene beschouwingen. Best kalm, vaak eigenlijk en zo. Maar goed, een hele interessante gedachtenwisseling. Maar dan ga je de hele dag zo'n liveblog. Maar dat doet dan niet zoveel. Nou waren er ook andere dingen in de wereld aan de hand. Hè? Dus ik snap ook wel dat mensen dan met hun hoofd bij Poetin zijn. Maar dan s'avonds om 9 uur gaat Thierry Baudet stunten. En binnen een kwartier zie je gewoon dat liveblog opeens wordt opgepikt en in de top 3 van de best gelezen stukken staat. Hè? Dat is het voordeel, omdat je alles kunt meten. Maar ja, dat ontmoedigt ook wel een beetje, omdat je dat soms denkt, kennelijk is dit toch wat.
Als er iemand maar theater staat te maken, dan wordt iedereen wakker ineens.
Ja, dat heeft iets treurigs. Er gebeurde natuurlijk ook wel wat, omdat het kabinet opstapt. Nou ja, we moeten het er zo over hebben. Het was ook geen onbelangrijke gebeurtenis, maar ik vond het wel heel weer typisch. De sfeer waarin het publieke debat is beland.
Ja, zitten we hier weer, Pieter, jij toch als de grote ordebewaker in deze van dit medium. Zitten we hier met het aloude dilemma van als je ze aandacht geeft, worden ze groter, maar helemaal negeren kan je het ook niet?
Ja, nou dat vind ik eigenlijk het allermoeilijkste in mijn functie. En dat vind ik al jaren heel moeilijk. En daar hebben Raoul en ik ook heel vaak discussies over. We hadden vroeger alleen Wilders die continu grenzen overging. En dan dacht ik, ja, moet je daar elke keer weer aandacht aan besteden? Ja. Als je er aandacht aan besteedt, worden zijn woorden weer verspreid. Maak je het ook groter.
Ja, dan bevestig je hem eigenlijk in het succes daarvan.
Je normaliseert bepaalde uitlatingen door ze eindeloos te verspreiden. Ik zat heel lang, en volgens mij Raoul ook, op zoveel mogelijk negeren. Maar ja, toen hij dat minder zei, dachten we, ja, nu kan je toch echt niet negeren. Want dit moet je ook wel blijven constateren als er een grens wordt overschreden. Maar op een gegeven moment worden de hele tijd grenzen overschreden. Dus de vraag is of dat dan nog nieuws is. Hè? Dan, ja. Het zou eigenlijk nieuws zijn als ze een keer geen grenzen overschrijden.
Zeker.
Dus ik ben nog steeds wel van de school dat negeren het beste is. Zoveel mogelijk negeren. Maar het wordt lastiger, want dat zag je natuurlijk ook bij het kabinet. Die worden persoonlijk geïntimideerd, hun gezinnen worden bedreigd. Ja, dan heb je niet de luxe om het te negeren, denk ik. Dus de situatie is wel aan het veranderen. Er is ook nu echt een bedreigende component bijgekomen.
Ja, en je zou ook nog kunnen zeggen dat waar Wilders nog heel veel kritiek had op de Tweede Kamer, het kabinet en het systeem, dat hij toch uiteindelijk toch wel een soort van democraat is. Terwijl Baudet natuurlijk eigenlijk gewoon een soort antidemocratisch is. En een heel apart stelsel wil creëren naast het bestaande rechtsstelsel. En, ja. Dat zijn toch, en daar heeft hij, daar vindt hij ook weer klank voor. Dat zijn toch niet geringe feiten.
Precies,
ook.
Maar we weten ook zeker in zijn geval dat die alternatieve werkelijkheid, ja, waar hij in leeft, die leidt tot bedreigingen. En ja, die leidt ertoe dat mensen met fakkels naar het huis van Sigrid Kaag optrekken. Dat hebben we bij Wilders nooit gezien. Ik bedoel, het was wel, hij droeg natuurlijk wel bij aan de intolerantie en onverdraagzaamheid en de dehumanisering van moslims. Dus dat was ook allemaal kwalijk, maar dat waren sluipende ontwikkelingen, een sluipende trend. En bij Baudet zie je heel letterlijk, van, ja, sommige van zijn aanhangers die het allemaal geloven, ja, die trekken op. Ja. En die gaan mensen bedreigen. En dat heeft Hugo de Jonge tijdens corona natuurlijk al meegemaakt. Het was heel opvallend dat je zag dat het kabinet stapte op. Aan de volgorde kon je heel goed zien welke ministers onder bedreigingen lijden. Volgens mij ging Erik van den Burg als eerste. Daarna Hugo de Jonge. Daarna Christiane van der Wal. Want die voelen het gewoon heel fysiek wat het doet. Zo'n politicus die dit soort complottheorieën continu aanjaagt en leven inblaast.
Ja. Het is echt ondermijnende propaganda ook. Hè? Het is een verhaal dat internationaal wordt verteld over een elite die aan de touwtjes trekt. Het is diep antisemitisch. Er worden altijd weer Joden bijgehaald. Nu die schrijver, Yuval Harari, die werd 2 keer genoemd in die 8-9 minuten dat Thierry Baudet wel ongehinderd kon spreken. Dus uiteindelijk is het, zit er ook, als je gaat boren, kom je echt op diep antisemitische complotten uit die wereldwijd worden verspreid. En daar is hij een, dat wordt allemaal verwoord in de Tweede Kamer. Dus ik vind het niet gek dat je dan op een gegeven moment wil dat er iemand ingrijpt. En of dat de Kamervoorzitter is of het kabinet dat moet weglopen, daar kun je over discussiëren.
Ja, want nu zijn we bij de feitelijke gebeurtenis geweest. Laten we die dan maar meteen behandelen. Sigrid Kaag werd voor spion uitgemaakt. Het kabinet pikte dat niet, zou je kunnen zeggen. En heeft toen en bloc de Kamer verlaten. Dat is toch wel een unicum, hè, Raoul?
Ja, absoluut. Nog nooit vertoond. De enorme demonstratie vanuit vak K. Daar ging het dan vervolgens ook wel weer over. Hè? Want in een deel van de Kamer ontstond tegelijkertijd ook wel weer wat ongemak. Van is het nou niet het kabinet dat hier beslist wat er wel en niet gezegd mag worden? En is dat eigenlijk niet een omkering van de staatsrechtelijke verhoudingen?
Ja.
Want ja, als dat een president wordt, dan blijft het kabinet wel zitten? Hè? Ik bedoel, er gebeuren wel meer rare dingen in de Tweede Kamer de laatste jaren. Dus voorzitter Bergkamp lag meteen ook weer onder vuur. Want die greep in eerste instantie niet in. Hè? Die probeert dat, maar die zitten overigens wel gewoon met precies hetzelfde dilemma waar wij mee zitten. Je maakt het groot als je reageert. Dus laat je hem uitpraten of ga je hem corrigeren en de mond snoeren. En dan weet je zeker dat je een rel hebt. En dat je eigenlijk gewoon precies doet wat hij wil.
Ja, bottom line is dat je altijd in een hoek gemanipuleerd wordt waarin je eigenlijk nooit het goede kan doen.
Nee, en
als je niet reageert, als je niet reageert, laat je de meest walgelijke dingen zomaar passeren. En als je wel reageert, laat je de meest walgelijke dingen, geef je eigenlijk een nog groter podium. En maak je ze eigenlijk behapbaarder en aantrekkelijker.
Ja, en het enige wat denk ik helpt voor Bergkamp is nu heel consequent die lijn te gaan trekken. Ze wordt daarin gesteund door een zeer grote meerderheid in de Tweede Kamer. Dus 7 mandaat. En op een gegeven moment gaat het nieuwtje natuurlijk vanaf. Als zij gewoon consequent de Kamerleden van Forum voor Democratie of wie dan ook. Op het moment dat er complottheorieën of verdachtmakingen worden gedebiteerd. Het woord wordt ontnomen. Kijkt niemand er meer van op. En dan heb je iets veranderd aan de normen en de waarden in het parlement. Maar nu dit permanente zoeken zorgt er eigenlijk elke keer voor, voor precies de ophef waar Baudet en overigens in mindere mate ook Geert Wilders op uit zijn. Want Wilders doet ook nog wel het beste natuurlijk. Het is op een andere manier, op een manier platter. En daardoor denk ik door veel Kamerleden ervaren als minder gevaarlijk of zo. Dus daarop Wilders wordt eigenlijk in hoge mate wel genegeerd, hè?
Nou, er gebeurde wel iets interessants rond Wilders gisteravond toen Farid Azarkan van Denk het woord nam in, dat was denk ik de tweede termijn. Toen heeft hij echt een tamelijk indrukwekkend, vond ik, betoog gehouden, waarin hij zei dat hij er helemaal klaar mee was dat moslims systematisch werden vernederd, werden weggezet, werden verdacht gemaakt. En dat hij dat niet meer wilde horen. En dat dat allerlei consequenties en gevolgen heeft van een hele grote groep Nederlanders.
Naar aanleiding van wat zei hij dat?
Naar aanleiding van uitlatingen van Wilders. Hij ging echt recht tegen Wilders in. En het was, ik vond het een mooi betoog en een goed betoog en een indrukwekkend betoog. Het werd ook beloond met geroffel op de bankjes. Waarna Vera Bergkamp zei, jongens, niet zoveel lawaai maken. Maar ik vond het een mooi moment. En ik vond het ook wel nodig. Ik dacht, het is ook wel goed. Nou ja, Raoul zegt het al. Je moet op een gegeven moment gewoon een streep trekken. Er is een soort ongemak met wat laat je wel toe, wat laat je niet toe. Je ziet het ook bij de publieke omroep met Ongehoord Nederland. Dat is eigenlijk een uitvloeisel van hetzelfde ongemak. Wie laat je aan het woord en hoe ver laat je dat allemaal gaan? En wanneer ga je nou eigenlijk ingrijpen? En dan krijg je een soort poppen- en nathoudenachtige situatie waarin niemand meer iets probeert te zeggen. En het moment dat je ingrijpt, je inderdaad een enorme rel hebt. Terwijl als je gewoon zegt, nou, dit zijn onze normen, dan ben je inderdaad snel klaar.
Ja, tegelijkertijd zit je altijd met het probleem dat ze toch vertegenwoordigd worden door een groot aantal mensen in Nederland die daadwerkelijk ook zo denken blijkbaar, of die daarin geloven en die zich dan monddood gemaakt voelen of die vinden dat ze ook het recht hebben om vertegenwoordigd te worden in de Tweede Kamer.
Nou, dat is wel mijn grote zorg. Wij kunnen allerlei afwegingen maken, maar in toenemende mate denk ik dat wij heel veel mensen niet meer bereiken. En die zien alleen maar snapshots uit zo'n Kamerdebat. En
ja.
Die zien in het snapshot van donderdagavond wordt hun gelijk bevestigd. Ja. Kijk, Thierry probeert hier gewoon zijn verhaal te vertellen en het kabinet loopt zomaar weg. Want daar wordt waarschijnlijk uiteindelijk maar een half minuutje van verspreid. Dus
ja, en bovendien geloven ze daadwerkelijk in die complotten. En geloven ze daadwerkelijk misschien dat Kaag een spion is en dat er een elite is die met een snoot plan bezig is.
Ja, en in dat complotdenken zit een zichzelf versterkend effect. Wat je volgens mij heel moeilijk. Zeker wij hebben daar sowieso heel weinig invloed op, maar politici ook maar zeer beperkt. Omdat die Kamerdebatten, dat zijn geen mensen die het hele Kamerdebat gaan kijken, hè? Om zich echt te verdiepen.
Ja, maar bovendien vinden ze het hele Kamerdebat toch een farce.
Ja.
Bedoel, al zouden ze het wel helemaal kijken, dan zeggen ze, zie je wat voor poppenkasten aan het uitvoeren zijn daar.
Ja, nou ja, dus het is een ongrijpbare groep die volgens mij wel groeit en steeds hardnekkiger in zijn eigen waarheden gelooft. Dus het is echt, ja, ik ben heel benieuwd hoe we dit ooit die geest weer in de fles krijgen.
En zelfs dat weglopen van Kaag had hij binnen 5 minuten omgebogen in zijn eigen straatje, Baudet. Want hij maakt het meteen van, kijk, nou ja, ik stel gewoon een vraag en dan loopt ze boos weg. Ja, iets te verbergen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, zo kun je, dat kun je niet winnen.
Nee, het is een redenering
die zichzelf, niet voor zijn kiezers.
Het is een verdediging die zichzelf altijd in de staart bijt op een of andere manier.
Ze doen gewoon niet aan Karl Popper dat je eigen denkbeelden probeert te falsificeren. Dat doen ze niet. Ze proberen alleen maar eigen denkbeelden te bevestigen. Ja, dat is nooit zo moeilijk.
Ja.
Maar slim knipt in fragmenten.
Het is toch bizar dat we hier allemaal met de handen in de lucht staan, machteloos. Ja, god, er wordt een theorie verspreid over Joden die aan de touwtjes trekken. Ja, god, wat moet je daartegen doen, jongens?
Nou ja, ik denk, het is heel bizar.
Nou,
maar in die zin is er echt iets veranderd in hoe we hier tegenaan kijken. Kijk, wij hebben hier ook wel, ik had hier met mijn vorige compaan in de hoofdredactie ook discussie over, die was van de ventieltheorie, laat dit er maar uitkomen, laten we dit maar bespreken, laat Wilders maar zijn gang gaan en dan gaan we erover debatteren en dan hoop je dat uiteindelijk dat we verstandig worden. Die overtuiging is weg, die is bij mij weg. Dit is gewoon een gevaar. Het gesprek met dit gevaar heeft geen enkele zin. Dat heeft gewoon geen enkele zin. Dus die hele, daar moeten we afscheid van nemen. Dat het, die we misschien na Fortuyn wel heel
van
erg
van dat idee dat de redelijkheid weer terugkeert als je alles maar een beetje laat uitwaaien.
Gesprek met
dat
deze
het
mensen
heeft gelijkwaardige theorieën zijn.
Ja.
Waar je serieus over kan debatteren.
Ja.
Zijn het nou wel Joden of niet Joden? Kom op!
Ja. Dus het heeft geen zin. Het gesprek, de dialoog heeft geen zin met deze groep.
Nee.
En dat is een pijnlijke constatering. Want dat betekent eigenlijk, dat je zegt, ja, voor het debat in de Kamer heeft het ook geen zin.
Mm-hmm.
Deze groep. Dus we gaan dit gewoon verbieden. Hè? Dat gaat Bergkamp nu doen. Jongens, jullie leven in zo'n alternatieve werkelijkheid. Het heeft geen zin meer dat jullie meedoen, want alles wat jullie zeggen leidt tot bedreigingen. En dat is deze week denk ik echt veranderd. Dus altijd maar in gesprek met elkaar. Dat in dit geval gewoon niet gaat werken.
Ja.
Je moet dit bestrijden.
Ja, dat is dan denk ik ook wel een novum, Raoul. Tenminste, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat er dus gewoon een partij, een democratisch gekozen partij zit in de Tweede Kamer die een diepe overtuiging heeft en dat er eigenlijk besloten wordt, die overtuiging mag niet hardop uitgesproken worden.
Daar kan je niet mee in gesprek.
Nou ja, goed, dat is toch best wel uniek, denk ik.
Ja, zeker.
Ja,
absoluut. Hij onttrekt zich gewoon zo aan de werkelijkheid. van de rest van de Kamer. Ja. Ook dat is het verschil met Wilders. Hè? Kijk, Wilders is tussen alle bedrijven door. Deze week was hij toch ook vooral nog heel erg druk met de energierekeningen van de gewone mensen. En daar heeft hij een heleboel moties over ingediend. En zelfs samen met andere partijen en met de VVD. En weet je wel, die is ook nog wel bezig met het gewone parlementaire handwerk. Maar Forum zit natuurlijk gewoon totaal in een parallele werkelijkheid. En dat spreekgestoelte is echt alleen maar een podium om de eigen sociale media te bedienen. En alle reacties die daar vervolgens op komen zijn ingecalculeerd. Sterker nog, dat is natuurlijk gewoon...
En allemaal koren op de molen.
Kijk, er waren al heel veel waarschuwingen geweest. Dus Baudet weet wel gewoon, denk ik. Ik denk dat hij wel min of meer hierop had gehoopt. Misschien was het effect nog wel spectaculairder. Ik denk dat hij op een forse aanvaring met Vera Bergkamp had gehoopt. Het werd een forse aanvaring met het kabinet. Nou ja, missie geslaagd.
Ja.
Nou ja, we hebben deze week toch ook voor het eerst gezien dat tijdens Prinsjesdag de koning voor landverrader werd uitgemaakt. En dat voor het raam van prinses Beatrix ook alle vlaggen omgekeerd waren. Dus je ziet wel gekke dingen gebeuren. En we weten van Amerika, die hierin natuurlijk al veel verder zijn in deze trend, waartoe het kan leiden. Dus ik denk wel dat het zaak is om nu... ik denk dat het goed is dat ze hier wezenlijk anders naar gaan kijken. En gewoon de beuk erin.
Ja. Dat wil zeggen het streep trekken.
Ja,
dingen niet meer accepteren.
En niemand heeft denk ik de illusie dat je veel kunt veranderen aan hun eigen communicatie met de kiezers. Maar ja, het gaat hier om de nationale vergaderzaal.
Ja, precies.
Ja, en daar heb je wel invloed op.
En daar moet je toch een zekere waardigheid in bewaren.
Ja. Nou, het reglement van de orde volstaat niet helemaal. Want daarin staat, je mag elkaar niet beledigen. En dan moet de voorzitter ingrijpen. Maar goed, dit is subtieler dan een belediging. Dit zijn verdachtmakingen. En dan ook nog meestal indirect, hè? Hij heeft het woord spion niet in de mond genomen, geloof ik, Baudet. Het zijn insinuaties. En dat maakt het ook voor Bergkamp heel lastig om die grens te bewaken. Want het is fluïde.
Ja.
Wanneer gaat hij eroverheen?
Ja.
En je wil ook niet bij voorbaat, dat kan ook niet. Je kunt niet bij voorbaat tegen een partij zeggen dat ze niet meer mogen spreken.
Dus wanneer zijn ze nog aan het debatteren en wanneer zijn ze een onzinnige complottheorie aan het debiteren?
Maar het was toch ook wel pijnlijk dat hij zijn hoogzwangere vrouw gebruikte om primetime het woord te kunnen nemen. Hè? Want hij zei dat het allemaal heel urgent was en zijn vrouw stond op het punt om een kind te krijgen. Ja, daarom mocht hij voordringen. En daarom kon hij gewoon de hele avond het nieuws beheersen. Ja. Het was gewoon een botte leugen, want de volgende dag zat hij weer bij Ongehoord Nederland.
Te gillen.
Ik vind dat, en dan is die Kamer weer zo vriendelijk. Ah ja, nou ja, Thierry in dat geval. Want ja, nou ja, daar wil je natuurlijk bij zijn. Dat begrijpen we allemaal wel. En
Arme Jesse Klaver. Dus hij ging in plaats van Jesse Klaver. Ja. Dus die zei
het
ook
had de avond van Jesse Klaver moeten worden.
Ik zal nog eens iemand laten voorgaan.
Ja, precies. Maar dat moet je dan volgens mij wel serieus nemen. En ja, leuk dat je dat wil, maar pech.
Ja. Nou ja. Nou goed, het is ook wel heel vorstelijk dat de Kamer dat heeft gedaan. Maar het is heel wel extra pijnlijk dat hij daar zo misbruik van
maakt. Maar het is wel onaangenaam dat ze zijn gegijzeld door een stel antisemitische complotdenkers.
Nou, het is voor de eerste keer dat onze democratie op deze manier wordt getest. Hè? Want daar bestaat natuurlijk nog niet zo heel lang.
Nee.
De Tweede Wereldoorlog.
Ja, dat gescheld van Wilders komt inmiddels als heel inhoudelijke kritiek over.
Ja, maar het is van een andere orde.
Ja, dat ging Wilders gewoon schelden op wat er gebeurde.
Ja, maar de hele alternatieve werkelijkheid
is iets creëren, heel anders.
Is het echt is op een andere schaal.
Maar de Tweede Kamer gaat er volgende week weer over praten. Raoul, ze hebben onlangs al zorgelijk gedebatteerd over hoe het moet. Daar zijn ze een soort van uitgekomen, maar het blijkt allemaal volslagen, ontoereikend en achterhaald. En volgende week gaan ze deze exercitie opnieuw herhalen. Wat gaat daaruit komen? Wat moet daaruit komen? Wat kan daaruit komen?
Nou, kijk, wat voor Bergkamp denk ik belangrijk is, is dat daar een soort, in elk geval een ruim mandaat staat, wordt bevestigd eigenlijk, want dat hebben ze al wel eerder dit jaar gedaan. Want we willen dat jij ingrijpt en we willen dat jij dit soort dingen voorkomt. Dan zit zij steviger in de stoel. Je kunt het heel moeilijk in regels vastleggen of zo. Dat is gewoon echt heel ingewikkeld. En je blijft met het probleem zitten dat een stuk of 30 zetels in de Tweede Kamer daar gewoon niet aan meedoen. Die vinden dat gewoon onzin. En die, er werd ook Wilders en Wiebren van Haga protesteerden luidkeels tegen die behandeling van Baudet.
En die ging het van me opnemen.
Ja, ja, dus die vinden dat het gewoon wel moet kunnen. Dus je krijgt hier geen eensluidende afspraken over.
Nee, maar goed, Wieben van Hagen komt natuurlijk uit dezelfde school.
Zeker. Ja, zeker. En Wilders vindt ook, kijk, Wilders voelt de bui al hangen. Ja, als hem de mond gaat snoeren, ben ik de volgende.
Ja.
Dus,
en bovendien zal hij toch verwachten dat zijn kiezers voor een deel sympathie hebben ook voor de kiezers van Baudet. Maar daar moet je ook, wat wij zeggen, Roel.
Ja, en dat is ook natuurlijk wel, ja, hoe ver moet je daarin gaan? Hoeveel Kamerleden kun je, kijk, nu hebben we het over, met hoeveel zijn ze? Met z'n vieren nog, hè? Een vrij marginaal groepje in de hoek van de Tweede Kamer. Maar hoe ga je hiermee om als dit groter wordt?
Ja, in hoeverre kan je een democratisch gekozen partij de mond snoeren in wat ze willen zeggen? Ja, eigenlijk hetzelfde probleem als met dat kabinet. Kunnen zij zomaar bepalen om weg te lopen als er iets in de Kamer gezegd wordt?
Wat nou, dat kan wel gewoon. Ja. Want de Tweede Kamer is niet, het kabinet is niet verplicht daar te zitten.
Ja.
Maar ja, ze zijn daar op uitnodiging van de Kamer. Dus je verlaat eigenlijk het feestje waarvoor je was uitgenodigd. En het is wel hoogst ongebruikelijk. Maar goed, Rutte heeft aangekondigd, als het nog een keer gebeurt, doen we het weer. Dus het was weliswaar een spontane actie. Hoewel sommige ministers, zoals Kaag en ook Hugo de Jonge, zich een tijdje geleden al wel hadden voorgenomen, we gaan het ons niet meer laten welgevallen.
Mm-hmm.
Maar dat het hele kabinet erachteraan ging, was een soort spontane uiting van solidariteit. Maar ja, Rutte staat er wel ook gewoon nog 100% achter. En heeft Bergkamp min of meer gewaarschuwd van let op, want dit wordt de nieuwe lijn.
Wat vond jij van dat moment, Sjara? Dus, zag jij het? Toen het was je aan het kijken toen het gebeurde?
Ja, ik was aan het kijken en ik vond het wel tamelijk spectaculair. Ik zag het ook als een soort correctie op Bergkamp. Dat het kabinet zoiets had van, nou ja, als zij het niet zegt, dan zeggen wij wel wat. Mm-hmm. Of dan doen wij wel wat. En je kan niks zeggen op dat moment, dan moet je maar opstaan. Overigens zag je andere ministers eerder opstaan dan Kaag nog. Van den Burg, die sprong op. En nog een paar mannen achterin sprongen eigenlijk nog eerder op, zelfs dan Kaag. Zij had geloof ik wel zoiets gezegd van, ja, nu ben ik het zat of zo. Toen sprong echt iedereen op. Hugo de Jonge zei later ook van ja, dat hij er al langer klaar mee is. Hugo de Jonge heeft ook in eerdere debatten wel eens, dan ging hij met zijn rug naar Baudet toe zitten. Ja. Of heel demonstratief ongeïnteresseerd doen. Dus er is al langer ongemak binnen dat kabinet en echt niet alleen bij Kaag over hoe gaan we dit een volgende keer doen. Er was een enorm enthousiasme om weg te lopen. Dat zag je wel. Dat was niet, ze gingen niet schoorvoetend een beetje achteraan.
Nee, het was echt met een diepe overtuiging en een vrij onmiddellijke reactie.
Ja,
ook.
Dus daar hebben ze van tevoren wel over nagedacht.
Ja, en het over gehad ook waarschijnlijk.
Misschien, dat weet je. Dat weet ik niet, maar in elk geval onderling in groepjes ongetwijfeld. Ja,
het zijn toch wel momenten in de democratie, Pieter. Hoe je het ook wint of keert.
Ja,
het gebeurt zomaar.
Het was een historische week, denk ik.
Ja, echt hè?
Ja,
ja.
Zowel dus die rare Prinsjesdag als dit moment.
Ja.
En ik denk ook dat er nu wel een kentering gaande is, een omwenteling.
In hoe hiermee omgegaan wordt.
Dat pluriformiteit een grens heeft binnen een democratie. En dat gaat de publieke omroep
De publieke omroep zit met exact hetzelfde probleem natuurlijk.
En dat je moet twee dingen afwegen. Hè? Dus een stroming werkt heel ondermijnend. Maar ja, in een democratie vind je het belangrijk dat
iedereen
gehoord wordt. Bij deze groep moet je afvragen of dat een goed idee is.
Ja, het is het aloude dilemma. Mag je de democratie gebruiken om de democratie te ondermijnen?
Ja, ja.
En dat is heel ingewikkeld in de praktijk. Maar je ziet nu wel bij de publieke omroep, ook omroepbazen die nu zeggen, ja, flikker ze er gewoon uit. Weet je, dit is klaar. Je moet gewoon af en toe een streep trekken.
Ja, dan moet je gewoon zeggen van dan maar niet alles volgens de regeltjes en volgens elke stem moet gehoord worden, maar gewoon er zijn grenzen aan de beschaving of aan de moraal.
Nou, dit is een wezen.
Wat Sjaila zegt,
als je democratische rechten gebruikt om diezelfde democratie te ondermijnen, dan ga je de grenzen over, het accepteren we niet, dan ontnemen je het woord.
Of als je gewoon racistisch bent, bijvoorbeeld.
Ja, nou, dat zie ik ook als het ondermijnen van de democratie.
Okay, ja, dat is waar.
Toch?
Dat valt onder hetzelfde. Ja.
Maar dat moet je dus formuleren wanneer de democratie ondermijnd wordt. En dat is niet eenvoudig. En ik denk inderdaad dat de grens ligt tussen Wilders en Baudet ergens.
Ja.
Je hebt de grondwet als leidraad.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk voor meerdere interpretaties vatbaar.
Ja, ja. Ondertussen, Pieter, wil ik het even met jou over hebben. Is er een prijsplafond voor de energie afgesproken? Nou, hij begint alweer te glunderen, dames en heren. Toen het nog over de ondermijning van natuurlijk... de democratie ging, had hij een heel zorgelijk gezicht. Maar nu zijn we bij zijn lievelingsonderwerp. Dus eigenlijk
dan
zou je kunnen Shaila zeggen...
en ik de messen weer slijpen. Dus,
nou, dat is altijd fijn. En dan zo meteen over of de rente gaat dalen of gaat stijgen. Wie zou er ook weer stijgen?
Shaila had gelijk in ieder geval, in het geval van de rente.
Ik weet niet meer wat ik zei, maar ik heb altijd gelijk. Ja.
Maar Pieter, je zou ook kunnen zeggen dat er eigenlijk afscheid is genomen van het marktdenken.
Ja.
Dat is ook best wel een momentje.
Ja, nou ja, maar mijn wens is dat ze nog een stap dieper in de markt
gaan. Jij bent
de
zoon van een rode vrouw, dat weten we
maar,
wel.
Nou, mijn frustratie is natuurlijk dat ze nog steeds niet zoveel doen aan hoe die marktprijs tot stand komt. Hè? Bijvoorbeeld dat Europa gezamenlijk gaat inkopen en dat de Europese landen afspreken dat ze niet boven een bepaalde prijs betalen.
Dat zou je willen?
Dat is mijn wens. Ja. Daar zou ik de markt aan banden leggen, want dan... Dit is ook allemaal symptoombestrijding, hè? Want die hoge prijs die komt op ons af. Ja. Die hoge prijs die wij dus als een natuurwet beschouwen, waar ik wat vraagtekens bij zet.
Want die hebben we zelf in de hand gewerkt door
heel veel gas te
kopen. in te kopen tegen maximale prijs.
Ja,
maakt niet uit wat het kost, verkopen het.
Maar goed, dus dat ik vind het jammer dat ze daar nog steeds niet echt naar kijken. Ja, en verder blijft ze blijven worstelen met aan de ene kant dat je iets simpels wil, wat makkelijk in te voeren en uit te voeren is, maar waarbij je ook mensen helpt die het niet nodig hebben, en gerichte steun. En dit leek aanvankelijk een soort generieke maatregel, hè, van iedereen gaat ongeveer dezelfde maximum prijs betalen.
Ja.
Verstandig. Ik ben voorstander van een generieke maatregel, zoals je weet. Van mijn part kun je ook nog overwegen om iedereen een vast bedrag te geven. Maar ze durven dat toch niet helemaal aan. Want ze hebben gezegd, nee, want we gaan niet tot een bepaald verbruik gaan we die maximumprijs hanteren. Dus en nu mikken ze op het gemiddelde verbruik van elk gezin. Dus ik weet niet hoeveel kubieke meter gas dat is, maar stel dat het gemiddeld gebruik is, dat kun je tegen die maximale prijs kopen, maar de
als je
rest
boven gaat,
maximale prijs.
Ja.
En dat om te voorkomen dat mensen die in een enorme villa wonen en lekker vrolijk lopen te stoken, bubbelbad hebben, weet ik veel wat niet allemaal, dat
vind
die ook
redelijk klinken.
Dat die ook.
Ja, maar.
Nee, je wil niet dat die ook tegen die dat je die ook subsidieert min of meer.
Ja, maar dat klinkt toch redelijk dat je die niet subsidieert.
Jawel, maar dan wordt het meteen ingewikkeld. Want er zijn ook arme gezinnen die in slecht geïsoleerde woningen leven, die over dat maximale verbruik heen gaan. Er zijn mensen die een warmtepomp hebben, die dus heel veel elektriciteitsverbruik hebben, die dus over het maximum voor de elektriciteitsverbruik heen gaan.
Ja.
En dus nog steeds een hele hoge prijs.
Terwijl ze juist moeten prijzen dat ze een warmtepomp hebben.
Dus je ziet direct, zodra je dus het op wat voor manier ook probeert te beperken of te richten, dan kom je meteen in de problemen. Want dan zijn er altijd weer mensen die reden hebben zich te beklagen. En die melden zich direct bij politici. Hè? Dat zie je ook altijd gebeuren, want daarom zijn ze zo fel hierin ook. Ze krijgen gewoon brieven van mensen die zeggen, luister, mijn gasrekening is verviervoudigd en ik kan het niet betalen.
Ja.
Dus het hoefde maar 10 te zijn in het land, of 100. En zo'n voorstel is al niet meer houdbaar. Want die 100 grote drama's, die kun je niet verhelpen.
Nee.
Iedereen stond gisteren in het debat ook meteen met zijn eigen zielige persoon te zwaaien. De een had dan, ik heb iemand in een rolstoel, die heeft dan zo'n traplift, dat kost een hoop elektriciteit. En de ander had een chronisch zieke gevonden. En een derde had iemand met een slecht geïsoleerd huis gevonden. Dus inderdaad, je kunt zo 100 zielige gevallen.
Je kunt de dramatische gevallen altijd wel ergens opvissen.
Maar
uit
dat
het
heb
land.
Je natuurlijk altijd bij iedere vorm van compensatie of bij iedere maatregel. Er zijn natuurlijk altijd grensgevallen, mensen die net aan de verkeerde kant van de grens vallen. En dat leidt altijd tot gedoe. Maar het punt is, als je energieverbruik wil gaan compenseren, moet je dat natuurlijk wel beperken. Het is een soort blanco cheque bijna, die de overheid nu aan het schrijven is, want die regeling is niet goed uitgewerkt. Het is nog volslagen onduidelijk hoe het gaat uitpakken. Het is eigenlijk onduidelijk hoeveel het gaat kosten.
Mensen stoot lekker door.
Ja. Onze Cora van Nieuwenhuizen, die is onlangs is overgestapt om te gaan lobbyen voor de energiebedrijven. Die stond al meteen van maar de energiebedrijven mogen er niks bij inschieten. Dus het verdelen van deze rekening is ook al meteen het steekspel.
Dat vinden wij heel moeilijk, open einde regelingen. Want Nederland is natuurlijk van oudsher heeft een vrij gedisciplineerd begrotingsbeleid.
Precies. En hiermee zeg je eigenlijk, we zien wel waar
Maar in Engeland begreep ik, hebben ze gewoon gezegd, iedereen betaalt maximaal 232 pond.
Ja,
en, de rest betaalt de overheid. Ja, ja, dat is ook een open einde regeling. Maar ja, Bona is niet meer Boris Johnson, maar die had natuurlijk altijd mensen die uit de dood of de gladiolen, we zien wel.
Ja, precies.
En, ja, maar het punt met zo'n open einde regeling is van ja, dan betalen wij je dus niet, maar je kinderen wel. Dat moet op een gegeven moment weer terugbetaald worden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Nee, dat moet of gaan. Of loopt dat in de staatsschuld, dus dan betalen jouw kinderen of je kleinkinderen dat uiteindelijk weer terug. Of het wordt ergens uit een potje gehaald wat eigenlijk bedoeld is voor klimaatbeleid voor je kinderen of je kleinkinderen. Dus je schuift altijd een rekening door.
Maar, want als de gasprijs stijgt, wij hebben ook nog steeds Noordzeegas en ook nog wel wat Groningen gas. Dus er zit wel een soort demper in.
Dat je het vanuit de gas. Maar een deel loopt ook de schuld in. Raoul, Shaila en Pieter hebben weer ruzie.
Kan jij misschien hier iets over zeggen? Wat het verstandig is voor het kabinet om te doen? Zijn ze goed bezig?
Nee, behalve dat wij tot op de allerlaatste kubieke meter dat gas uit Groningen gaan verjubelen. Dat is nou wel duidelijk. Al 20 jaar klinkt de roep van moeten wij daar misschien een keer eens iets nuttigs mee gaan doen, zoals Noorwegen. Maar we verdienen er nu weer heel veel geld aan. Terwijl we veel minder oppompen natuurlijk. In de Noordzee hebben we ook nog wat velden. Maar dat wordt nu toch weer gewoon vooral ingezet voor koopkrachtbehoud.
Ja. Precies, verjubeld.
Zoals we eigenlijk gewoon 50 jaar lang hebben gedaan.
Maar is koopkrachtbehouden, is dat verjubelen?
Ja.
Ja?
Ja.
Eigenlijk wel.
Ja, een handgeld uitdelen.
Ja.
Ja, en deels aan mensen die het nodig hebben. Maar ook aan mensen die het niet
Die het helemaal niet nodig hebben. Ja.
En overigens zag je dat gisteravond ook gebeuren, want er worden dan 200 moties ingediend of zo aan het eind van de algemene beschouwingen. En daar moet dan dekking voor zijn naar oud-Haagse gebruik. En er zijn nog wat fondsen, dus we hebben een stikstoffonds en een klimaatfonds. Nou, het rechte deel van de Kamer wil daar sowieso vanaf, dus geef die 60 miljard maar uit aan nuttige dingen. Maar daarvoor hadden we al het Nationaal Groeifonds, hebben wij het hier ook nog wel eens over gehad.
Wopke Wiebes.
Wopke Wiebes, samen toen Erik Wiebes en Bob Koekstra, om goede dingen te doen met een structureel karakter voor om het land mooier te maken voor onze kinderen. Maar daar heeft de Tweede Kamer ook echt massaal zijn
Het Nationaal Groeifonds, in welke tijd is dat ontstaan?
En niet zo heel lang geleden.
Hadden we toen nog geen problemen?
Ja, niet zo heel lang geleden.
Oh. Toen we dachten dat we nog controle hadden.
Toen Wiebes nog minister was.
Dat was in de tijd.
En Wopke minister van Financiën en geld was gratis.
Ja,
dus daar gingen we enkele tientallen miljarden in stoppen. En daar konden we dan tot een lengte van jaren mooie dingen voor doen. Ja. Maar goed, daar heeft de Tweede Kamer nu ook echt massaal zijn ogen op laten vallen. Van jongens, hadden we daar nog niet wat geld in zitten.
En waar willen ze dat voor gebruiken?
Voor de energierekening.
Nu voor de energierekening om deze crisis te
bezweren. Ja. Of in ieder geval niet te laten voelen door de burgers.
Ja,
ja,
ja.
En jouw kleinkinderen worden dus al die mooie dingen ontzegd die eigenlijk met het Groeifonds zouden worden
gemaakt. Ja, precies. Al die standbeelden en kunst in de openbare ruimte die eigenlijk van het Nationaal Groeifonds betaald had zullen worden.
Ja.
Ja, toch, Pieter? Wat zit je me aan te kijken?
Ik vind het gewoon een hele ingewikkelde discussie. Dus ik zou ook niet graag in de schoenen van het kabinet staan. Het is gewoon
het is een beetje een rommeltje.
Het is heel moeilijk om het goed te doen. Ze hinken op twee gedachten continu. Maar het is ook niet zo makkelijk. Inderdaad, hoe ver kan je de begroting oprekken? Ja, soms moet ik ook wel weer een beetje terugdenken aan 2012. Toen dacht het kabinet ook, we moeten heel erg bezuinigen, want anders loopt de begroting uit de hand. Toen heeft Nederland veel meer bezuinigd dan andere landen. Dus van oudsher is Nederland zuinig.
Ja.
Maar nu lijken alle remmen los en lijkt er geen enkel systeem meer in de begroting te zitten. Dus hoe ver kan je daarin gaan? Als de inflatie al hoog is, want dan moet je ook nog realiseren. Je
en die rentes gaan nu ook weer omhoog.
Met elke regeling pomp je gewoon geld in de economie. En wakker je de inflatie aan. Dus je moet er dus op individueel niveau naar kijken. Van kan iedereen zijn gasrekening nog betalen? Maar ook nog op macroniveau. Nou, dat zie je op dit moment helemaal niet gebeuren in de paniek. Dus wat zie je nu? Dus de ECB probeert door de renteverhoging die inflatie
te dempen,
in toom te houden. En die overheden die strooien weer massaal.
Die pompen er maar geld in.
Ja, dus dat werkt ook tegen elkaar in. En als we langdurig deze inflatie houden, dat is heel desastreus. Ja, daar worden mensen gek van. Je ziet nu al dat mensen worden gek van inflatie.
Nou, het is wel vrij bedreigend.
Ja, tuurlijk.
Ja. Denkt, nou, dit is mijn maandsalaris, daar kan ik ongeveer van rondkomen. Ja,
en ineens niet meer.
En je weet dat het elke maand minder waard wordt.
Dus maar nog even, het goede nieuws is de gasprijs daalt. Hè? Die is alweer de helft van op zijn hoogtepunt. Dus er is nog steeds een goede afloop mogelijk.
Raoul?
Nou, je ziet ook dat de crisis volgt elkaar nu zo snel op. Dat er zijn gisteren ook weer moties ingediend. Bijvoorbeeld, als ik het goed heb, op 1 oktober moet weer een hele tranche ondernemers hun coronaschulden gaan afbetalen. Die ze nog hebben bij de Belastingdienst.
Oh.
Er is heel veel belastinginning uitgesteld 2 jaar lang. Hè? Maar dat maakt niet uit, want het is uitstel, geen afstel. Dat komt allemaal nog. Maar nu net op het moment dat dus die rekening weer gaan lopen, zitten we met die energierekeningen die daar bovenop komen. Dus dat brengt mensen extra in de problemen. Dus de Tweede Kamer zegt nu, nee, stel maar verder uit. Dat zien we dan wel weer, hoe we dat met die coronaschulden gaan doen. Het is ook wel een opeenvolging van problemen die elkaar versterken.
De disciplinerende werking van het kabinet lijkt wel helemaal te zijn losgelaten. Dat was inderdaad in die vorige economische barre tijden, was het de hele tijd, we moeten de broekriem aanhalen en...
Het zijn ook gewoon problemen van een andere schaal dan we gewend zijn. Hè? Voor het eerst zien we double digit in het Engels, zie je inflatie meer dan 10%. Ja. Nederland is gewend altijd alles ging met 2-3% hooguit. Ja. En dan kon je het controleren en kon je nog wel enigszins inschatten wat het effect van je daden is. Maar nu zie je zulke grote uitslagen en zijn zoveel dingen instabiel dat het heel moeilijk is om goed te voorspellen wat het effect is van je ingrepen. En dat lijkt me voor het kabinet echt heel ingewikkeld.
Ja. Ondertussen, Shaila, wou je nog iets zeggen, Roel, hierover?
Nou ja, overigens.
Ja.
We hebben het hier de afgelopen weken wel vaak gehad over die ontzettend rommelige, om niet te zeggen chaotische manier waarop de besluitvorming steeds tot stand komt. Met halfslachtige besluiten die dan meteen weer worden ingehaald door dat coalitiepartijen hun handen ervan aftrekken. Asielbeleid, stikstofbeleid. En nou hier was het kabinet in eerste instantie best triomfantelijk over dat het dan toch maar was gelukt om een energieplafond nog per november af te spreken voor de mensen. En binnen 2 dagen is alle euforie eigenlijk weg. Omdat op werkelijk alle vragen van de Tweede Kamer over hoe dat dan gaat werken, wie ze ermee gaan helpen, hoeveel het gaat kosten. En hoe ze dat met die energiebedrijven gaan regelen, geen afdoende antwoord komt, omdat eigenlijk niemand het weet. Het is weer zo overnight besloten, omdat het per se nog op Prinsjesdag en een zinnetje in de troonrede gefrommeld moest worden. Nu heeft het kabinet toch wel weer heel erg de indruk gewekt dat ze eigenlijk niet precies weten wat ze hebben besloten.
Vind je het een beetje amateuristisch, Roel?
Nou, het is zo kenmerkend voor de manier waarop dit kabinet steeds die dingen aanvliegt. Ze hebben de hele zomer gezegd, nee, we kunnen niks meer doen. We kunnen pas vanaf januari wat doen. En zeker geen algemeen energieplafond, want dat kan niet en dat mag niet. En dan eigenlijk in een tijdsbestek van collega Gijs Herders heeft het vandaag gereconstrueerd op 14 september. Dus dat is vorige week woensdag. Toen ontstond opeens door een samenloop van omstandigheden een gevoel in de coalitie, we moeten het toch doen. En dan moet het dus binnen 5 dagen geregeld worden.
Ja.
Zo'n omvangrijke, ingewikkelde regeling.
Ja.
Dat kan natuurlijk gewoon niet in 5 dagen een doortimmerd plan zijn.
Maar hoe kan het dat het kabinet daar dus dan zo gevoelig voor is? Dat ze zo eerst het ene kunnen vinden en dan weer ineens het andere?
Ja, dat is toch ook gewoon gebrek aan... Denk ik aan. Misschien ook met de politieke antenne te maken.
Misschien maar, ook gebrek aan geloof in eigen autoriteit. Dat ze zelf ook eigenlijk niet meer geloven.
Nou,
dat zij vinden dat ertoe doet.
Ook wel overvallen, denk ik, door die prijsstijging. Je weet, dat breekt oorlog uit en de energieprijzen gaan omhoog. En je denkt, nou ja, goed, weet je, misschien is die oorlog snel afgelopen en dan gaan die prijzen wel weer omlaag. Het is, en dat blijft maar doorgaan. Het is ook wel telkens weer overvallen worden door de omstandigheden.
Zeker.
En natuurlijk,
maar je moet natuurlijk ook niet het psychologische effect onderschatten. Moet je niet onderschatten over dat volstrekte wantrouwen in het kabinet, al die protesten, dat gescheld en gefluit. Dat iedereen maar zegt dat het niet meer werkt, dat die politieke... dat die bestuurscultuur achterhaald is. Allemaal terecht, de kritiek. Maar dat gaat natuurlijk ook op dat kabinet. Ze lopen natuurlijk nog wel met hun rug recht. En ze doen nog wel alsof ze het allemaal gaan repareren. Maar die mensen denken natuurlijk ook zo langzamerhand, ja, wat hebben we eigenlijk nog voor een autoriteit in het land?
Mag ik toch nog één parallel trekken met 2008? Toen was er ook een
crisis. Nog eentje dan.
Dan hadden we de financiële crisis. Ja. Die zag ook niemand aankomen. En dat hadden we ook nooit gehad. En ja, toen greep de toenmalige minister van Financiën vrij kordaat in. Die nationaliseerde banken.
Ja.
He, iets wat tot voor kort echt ondenkbaar was. Dat deed hij gewoon overnight. Werd ABN AMRO genationaliseerd later. Enorme steun aan ING. Dus die deed dingen die buiten de orde lagen van wat we dat dan toe gewend waren.
Ja.
Dat zie je nu niet. Ze hebben
niet
zo'n
kabinet toen nog in zijn eigen autoriteit geloofde. Het kan toch zijn dat ze inmiddels zelf ook gewoon aan twijfel onderheeft. Nou ja, met welk mandaat zitten we hier eigenlijk? Niemand gelooft meer.
En dan houden ze zich vast aan procedures. Dan doen ze veronderstellingen wat al dan niet mag van Brussel. Denk je dat Emmanuel Macron één moment heeft nagedacht wat mocht van Brussel? Die denkt, ik ben hier de fucking president. En ik zal hier even een maximum invoeren.
Wie?
Overigens en mocht Brussel het van Brussel. Ja.
Ik moet nog zien dat Brussel je terugfluit. Als je op Wouter Bos heeft er volgens mij ook niet over nagedacht.
Nee, maar we hebben hier dus volgens mij te maken met een onzeker en dwalend kabinet dat ook niet meer gelooft dat ze daadwerkelijk kunnen rekenen op de steun van de bevolking, dus ook niet hun wil durven op te leggen.
Nou ja, het is wat volgens mij Gert-Jan Segers in een van die debatten zei. Ze dachten, oh, er is een crisis, we gaan naar de cockpit om te vertellen, jongens, los het op. Maar er zat niemand in de cockpit. We hebben niet meer de instrumenten om hier in te grijpen. Ja, misschien niet de beste metafoor ijs van Gert-Jan Segers.
Ja, oké. Okay. Nou, schrijf ik maar weer op Gert-Jan
Segers. Ook van hem doen. Oké, maar het gaat erom dat het kabinet misschien wilde wel ingrijpen, maar wist niet waar en hoe. En dat komt natuurlijk omdat inmiddels hoeveel energiebedrijven zijn er? 50. Dus het was ook niet zo duidelijk, want sommigen vielen om. Elke energiebedrijf deed weer anders. Elke energierekening is net weer anders. Elke prijs wordt net weer anders vastgesteld. Het is vrij moeilijk om daar overzicht over te krijgen.
Absoluut waar. Ik kan me financiële beschouwingen of algemene beschouwingen herinneren, Shaila, waarin het eigenlijk wel ging over, goh, Rutte heeft er 3 volle dagen staan debatteren en hij heeft zich niet 1 keer versproken. Dat was dan eigenlijk de nieuwswaarde van die algemene beschouwingen.
Ja, elk jaar hetzelfde verhaal.
Ja, dat was van ongelooflijk. Wat doet hij dat toch flexibel? Nou ja. En dan staat hij daar maar weer en dit en dat.
Ik zag nog wel een bewonderende tweet van een GroenLinks-Kamerlid. Ook dit keer dat hij 's avonds, 's nachts net zo fris was als 's morgens vroeg.
Rutte blijft Rutte, maar dat is niet meer het nieuwsfeit van deze algemene beschouwing.
Nee, dat is natuurlijk inhoudelijk genoeg te hachelen. Maar Rutte blijft dit wel gewoon 2 dagen wel doen, hè?
Ja, en jij hebt voor het eerst sinds lange tijd gekeken zonder dat je er meteen een column over hoefde te schrijven.
Heerlijk.
Was het fijn, Shaila? Was het gewoon puur entertainment geworden ineens?
Het is gewoon, en nou niet eens entertainment, maar je kan gewoon denken, oh ja, boeiend. En je hoeft er verder niets mee.
Ja, behalve hier in de Kamer van Klok. Ja, maar dat is toch anders dan
toch
een column
anders
daarover
dan een
schrijven.
Stukje erover moeten schrijven, ja.
En heb je daar ook wel van genoten? Had je nog wel kijkdrang? Of had je ook wel vaak iets van, nou,
nee,
ik
heb wel enorme kijkdrang. Ik heb het dan wel de hele tijd aan. Ik kijk niet de hele tijd even intensief. Ik zit ook andere dingen te doen. Maar het blijft wel aanstaan de hele tijd. En als er dan iets gebeurt, dan zie ik het ook wel. Dan zet ik het weer wat harder. En ik vond het wel, en Raoul maakte daar een opmerking over aan het begin. Het waren hele inhoudelijke politieke beschouwingen. Ja. Het ging heel lang toch ook gewoon heel specifiek over wat doen we nou eigenlijk om zorgen te adresseren in het land en, en hoe moeten we dat doen. Ik genoot daar ook wel van. Er waren ook wel gewoon echt best wel interessante uitwisselingen. En dan kwam er weer iemand die dan voor het eerst zei, nee, maar de landbouw moeten we ook nog even over hebben. En dan komt er weer iemand, nee, ik wil het ook nog even over de moslimhaat hebben. Het is gewoon heel fijn. Er komt een heel spectrum langs van al die politieke partijen. Nou, niet alleen een praatgroep, maar dat je ook weer even helder hebt van, oh ja, hier staan ze voor. En oh ja, hier staat die groep voor en hier staat die groep voor. En zo kom je ergens, zo kom je ook ergens tot een compromis.
Dus je vindt dat de politiek zich ook van zijn goede kant heeft laten zien tijdens
absoluut
deze algemene beschouwing.
En je ziet, oh, hè, want het is een beetje in de mode om te zeggen, ja, het is allemaal verschrikkelijk. En als je ernaar kijkt, oh mijn god. Maar ik vond dat je ook zag, je zag een oppositie die verdeeld was en die niet in staat was om samen op te trekken tegen een kabinet. En dat komt omdat ze natuurlijk met zoveel zijn. Ik bedoel, het valt genoeg te klagen.
Ja.
Maar je zag ook een GroenLinks en een Partij van de Arbeid, die hebben meegedacht over dat energie energieplafond. Je zag een coalitie die zich enorm op de borst ging kloppen aanvankelijk. Ja. Dat hebben we toch maar goed geregeld. Ja. En toch weer wel even tot de orde werd geroepen door de oppositie. Van nou, dat valt ook wel weer mee. Het is ook gewoon... Het is een serieus debat. Het is 2 dagen lang. Je krijgt gewoon een staalkaart te zien van dit zijn de mensen die we hebben verkozen. En dit zijn de mensen die het voor ons doen in die Kamer. En die doen gewoon serieus hun werk.
Ja.
Dus ik ga niet mee in dat, het is allemaal verschrikkelijk als je ernaar kijkt en het is afschuwelijk en wat zitten die mensen daar te doen? Nee, die mensen zitten ook serieuze pogingen te wagen.
En de pogingen waren om de problemen op te lossen die er zijn.
Om er iets van te maken en daar worden allerlei fouten bij gemaakt enzovoorts. Maar ik vind het ook een heel... aangename herinnering als ik er 2 dagen lang zo naar kijk van oh ja weet je dit land wordt wel ook gewoon bestuurd weet je en dat er iemand in die cockpit zit weet je het is ook wel allemaal een beetje voor de bühne hoor.
Gert-Jan Segers dramatiek.
Ja daar hou ik helemaal niet van.
Nee daar hou je niet van dat weet ik
ja. Ik heb net wel een hele goede column gehoord.
Van Shaila, ja. Die ging je gewoon zo live uitspraak.
Ja, die gaan we gewoon op schrift zetten en publiceren morgen.
Een transcript maken.
Een keer misschien moet je een goed nieuwskatern maken, waarin alleen maar positieve berichten staan. Ja. Roel, had jij ook zo'n positieve vibe ook bij de algemene beschouwing in het algemeen?
Jawel, het was vaak gewoon een heel interessant debat. Dus prima. En het is bovendien interessant, die dingen gaan langzaam. Maar als je toch 2 dagen zit te luisteren, dan zie je toch dat een snel groeiend deel van de Tweede Kamer zich ook begint af te vragen hoe het land eigenlijk georganiseerd is. Wat Pieter net ook probeerde te zeggen, ze wilden iets aan die energiebedrijven doen. Vervolgens komen ze erachter, ja shit, daar hebben wij eigenlijk niet zo heel veel invloed op. Het enige wat we kunnen doen is ze vragen of ze mee willen werken.
Dat is de marktwerking, hè?
Ja. Nou, die ervaring heeft de Tweede Kamer recent ook gehad met de volkshuisvesting. Ja. We willen nu huizen bouwen en wel deze huizen, hè, voor senioren. Maar ja, we kunnen het eigenlijk alleen maar gaan vragen. We hebben geen minister meer die gewoon kan zeggen, nu gaan we het hier en daar om die plek doen. En dat op steeds meer vlakken begint dat besef door te dringen tot de Tweede Kamer. We hebben de dingen misschien wel
De wal gaat het schip keren, Raoul.
Ja.
Het schip van de marktwerking.
Waar is eigenlijk de democratische controle op onze nutsvoorzieningen?
Ja.
Dat vond ik heel interessant in dit debat. Zeker omdat je ook zag, dat is niet iets waar nu alleen PvdA, GroenLinks en SP druk mee zijn. Maar ook het CDA, ook de ChristenUnie, dus gewoon met 2 regeringspartijen, die echt aan het kabinet vragen, van jongens, wij hebben hier een bredere bezinning op nodig, op onze publieke sector. D66 en VVD zijn daar natuurlijk wel terughoudender in, maar erkennen toch wel dat er nu problemen zijn.
Ik vind Sofie Hermans ook altijd wel verfrissend, hoor. Want die zegt dan ook meteen, ja, moeten we over nadenken. Die is vrij open in debatten.
Ja.
Die gaat nooit
zo op de VVD-strepen staan. Nee,
die is toch wel heel erg van de dialoog en het gesprek.
Ik ben Sofie Hermans.
Nou ja, we hebben ook wel eens wat minder aardige dingen over de gezegd. Maar ik vind dit prettig.
Ja, dit is prettig. Maar dat is toch wel fascinerend, Piet. Dat die markt weer... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat nu dan eindelijk de puinhopen van Paars opgeruimd gaan worden.
Nou ja, dat
ik zie Paars maar even als het oerkabinet van de marktwerkingen.
Ja, nou het kabinet Samson Rutte onder de kabinetten Rutte, er zijn er nog wel extra maatregelen.
Zeker, maar het is natuurlijk wel echt ingezet.
Maar denken, het gebrek aan zelfvertrouwen bij de overheid, hè, want dat is het uiteindelijk.
Ja.
Het gebrek aan vertrouwen dat de overheid dingen ook op kan lossen.
Ja,
dat je alles aan de markt moet overlaten.
Ja.
Dat zit heel diep. Dat zit gewoon... Alles moest aanbesteed. En Nederland loopt daar echt voorop in Europa. Een heilig vertrouwen dat als je het marktmechanisme toepast...
Dat het dan zo efficiënt en goed mogelijk wordt opgelost allemaal.
Dat is een misvatting. Alleen het gevaar is nu... dat de overheid heeft geen zelfvertrouwen meer... is er misschien ook niet meer toe in staat. Hè, omdat ze jarenlang eigenlijk een terugtrekkende beweging hebben gemaakt. Dus als je nu hals over kop de overheid gaat vergroten... Door er heel veel meer geld tegenaan te gooien... is er ook geen garantie dat het goed afloopt. Dus ik vrees wel dat het een klus van lange adem is... om langzaam te werken. Je moet beginnen met ambtenaren weer zelfvertrouwen te geven. Ja, nee jongens, we gaan zelf het land weer vormgeven. Wij bepalen waar hier huizen worden gebouwd. Laten we niet de overheid een project ontwikkelen. Je moet langzaam dat zelfvertrouwen in de overheidsorganisaties weer terugbrengen.
Mag ik wat zeggen, Shaila?
Ja.
Ik vind het tijd voor een hele bevlogen, visionaire, socialistische premier.
Hebben we die?
Nou, ik zat
weet
gisteren...
het niet, maar, dat, daar, maar daar, zou je nu eigenlijk, daar zou je nu eigenlijk op zitten wachten.
Ah, weet je, ik dacht 2 jaar geleden...
Op iemand met een socialistisch hart en die daadwerkelijk ook mensen weer kan in vuur en vlam zetten daarvoor.
Begeesteren.
Ja. Nou, ik dacht 2 jaar geleden, zeg maar vlak voordat de coronacrisis uitbrak, dacht ik... Nou ja, nu is het wel klaar met het liberalisme en met dat hele erge marktdenken. Want toen liepen we overal tegen de grenzen op. In de hele publieke sector was uitgekleed en het moest allemaal inderdaad... aanbesteed en aan de markt worden overgelaten. En toen dacht ik, dit is het moment voor een weer wat linksere koers. En volgens mij gaat de sociaaldemocratie weer groot worden. Ja. En toen brak corona uit en werd eigenlijk alles anders. En sinds corona zitten we eigenlijk in een soort permanente crisis. Toen ging het alleen nog maar over noodpakketten en geld voor mensen en zorgen dat niemand omviel.
Daar
en
is na Rutte corona... wel bij, heeft daar wel bij gevaren.
Ja, zeker, zeker, zeker. Die is ook instrumenteel geweest in het overeind houden van zo'n hele economie. En toen we daaruit waren, toen begon eigenlijk de schermutselingen in Oekraïne werden steeds heftiger en die oorlog werd steeds groter. Dus we lopen eigenlijk, het is een Poetin-woord eigenlijk, de oorlog precies. In Oekraïne.
Militaire operatie in Oekraïne, ja, ga door.
En het werd, dus we glijden eigenlijk van crisis naar crisis. Dus sindsdien wordt er ook eigenlijk niet meer goed geregeerd. Of er wordt wel geregeerd, maar wordt dan de hele tijd pleisters geplakt. Ja. En er wordt ad hoc gedaan. Want als je kijkt naar het regeerakkoord van dit nieuwe kabinet, staan daar wel degelijk dit soort noties in. Van we moeten weer terug, de publieke sector moet weer sterker worden. En er moet weer geïnvesteerd worden in de publieke sector. En we moeten misschien van iets meer marktwerking af. Dat soort noties vind je wel terug.
Ja, het is een heel links
regeerakkoord. Niet toe aan de uitvoering.
Nee,
dat zei Rutte ook nog tegen Marijnissen. Want Marijnissen verweet hem natuurlijk dat de overheid steeds meer uit handen geeft. En hij zei ook, nou ja, ik kan me eerlijk gezegd van de afgelopen 10 jaar geen grote privatiseringen herinneren. En ook dit kabinet gaat niet uit van een kleine overheid. Daar heeft hij volkomen gelijk in. Want dat regeerakkoord staat juist bol van we moeten de regie terugnemen. En bij bijvoorbeeld de volkshuisvesting zijn ze dat ook echt wel aan het doen. Hè? Hugo de Jonge voorop. Aan het proberen in elk geval. Maar tegelijkertijd, ik denk dat Rutte gelijk heeft. Want die privatiseringen zijn echt wel allemaal zo van tussen eind jaren 80, 2005 voltooid.
Maar
ze zijn daarna, er is daarna ook niet meer structureel over nagedacht van wat hebben we eigenlijk gedaan. En pakt het een beetje uit zoals we het voorzien hadden. En het is bijna een cliché, want op een gegeven moment ging Mark Rutte dan toch ook wel uitleggen dat het heus wel hier en daar ook een succes was geworden. En dan kwam hij weer met de telefoonmarkt aan.
Maar dat is ook het enige geslaagde voorbeeld.
Ja,
wat inderdaad volgens kenners geloof ik het enige voorbeeld is waar de dienstverlening verbeterd is.
Ja, omdat... en ook alleen maar omdat daar die revolutie van de mobiele telefoon heeft plaatsgevonden.
Dus dat was een nieuwe markt.
Prijzen verlaagd.
Ja. Dus in een nieuwe markt is het heel goed. Markt. Dan moet je marktwerking alle ruimte geven.
Ja.
Ja, nee, maar nog wel... het is gewoon heel lastig vol te houden. Ik bedoel, hier en daar ook, er zijn ook goede dingen gebeurd. Ik geloof inderdaad dat de energieprijzen in Nederland bijvoorbeeld jarenlang lager zijn geweest dan gemiddeld in Europa. Nou ja, dus je zou kunnen zeggen, misschien heeft dat iets met die concurrentie tussen die 60 bedrijven te maken. Maar goed, er zitten dus ook gewoon hele belangrijke schaduwkanten aan. En het belangrijkste is echt, in tijden van crisis wil je toch graag ergens teugels hebben waar je aan kan trekken om even bij te sturen. En dat blijkt in Nederland gewoon op al die vlakken steeds keer op keer heel ingewikkeld.
Pieter, laatste woord.
Nou, er zijn de laatste 10 jaar volgens mij nog wel degelijk 2 hele belangrijke ingrepen gedaan. 1, Stef Blok als minister van Wonen. Die zei op een gegeven moment, de projectontwikkelaars moeten het doen. Dus ik geef ze de ruimte om hele hoge huren te vragen. Ik geef ze de ruimte om 2-jaarscontracten af te sluiten met huurders. Stef Blok geloofde heilig in private huizenbouwers. En dat heeft hij echt heel erg versterkt. En daar plukken we nu de wrange vruchten van. Andere maatregelen onder Samson Rutte is natuurlijk toch de decentralisatie van de jeugdzorg.
Ja.
Waardoor gemeentes ineens moesten gaan aanbesteden. Nou ja, daar hebben we het vaak over gehad. Waardoor de zorg voor de zware gevallen eigenlijk onderuit is gegaan.
En,
Dus dat zijn nog wel maatregelen. Het zijn geen letterlijk privatiseringen of liberaliseringen. Nou, het zijn wel eigenlijk wel liberaliseringen. Maar het heeft natuurlijk niet voor niks. Twee van de belangrijke crisis nu zijn daar wel op terug te voeren. Ja. Dus ook de laatste 10 jaar is het nog wel doorgegaan, vrees ik.
Ja. Nou, wil de nieuwe charismatische sociaal-democratische premierskandidaat opstaan?
Wie? Wie?
Ja, ik weet het
niet. Ik zat gisteren naar Johan Frets te kijken. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. What's Left? Ja, oké. Okay. Van Johan Frets. Maar toch, die toch keer op keer opsomde hoe de PvdA net niet de verkiezingen won. En die hebben volgens mij 4 keer net niet de verkiezingen gewonnen. En ze waren ook, wat het liet hij ook wel goed zien, nog heel lang in de ban van de derde weg. Hè, het paarse denken. Eigenlijk tot en met Samson, zou je kunnen zeggen. Dus ik weet niet of het uit die hoek komt. Zit daar nog een bevlogen iemand die niet besmet is door dit verleden en die dit verleden ook definitief achter zich wil laten? Nou ja, Marjolein Moorman misschien. Maar de rest.
Nee, maar daarom is het dus zeker zo interessant, vond ik deze week, dat je het juist ook in. Bijvoorbeeld ook echt in het CDA. Ik denk dat het CDA hier misschien al verder in is dan de andere middenpartijen.
Ja.
Pieter Heerma is niet de meest begenadigde spreker van de Tweede Kamer. Maar hij probeert dat echt. Dus zijn hele betoog was doordrenkt van. Ja. Van dit verhaal.
Nou, misschien als GroenLinks en de Partij van de Arbeid nou fuseren. Misschien zit er nog bij GroenLinks een goede in wezen sociaal-democraat, goede linkse kandidaat.
Nee, maar en dat suggereert dat het een bevlogen christendemocraat
moet
zijn.
En dat ze dan een pact sluiten met de bevlogen
christendemocratische
vleugel.
Ja, een en al bevlogenheid.
Het CDA gaat.
Er is een heel nieuw geluid ontstaan.
Je merkt dat het CDA in toon helemaal teruggaat naar de balken.
Leuk,
de ik praat er gewoon dwars over Gert-Jan Segers heen hier.
En er bleek een piloot te zijn. Schitterend.
Prachtige metafoor.
Ja, schitterende metafoor. Heel erg bedankt. We gaan kijken of er zich deze week misschien op aanraden van ons iemand meldt als nieuwe premierskandidaat.
Dan hebben we die volgende week in de podcast.
In ieder geval gaan we hem of haar dan uitgebreid zitten behandelen.
Elke potentiële presidentskandidaat is welkom in onze podcast.
Die kan zich wel melden op www.podcasts.nl.
Oké, nou leuke redactionele keuze jullie hier. Maar iedereen die premierskandidaat kan, mag hier gewoon aanschrijven.
Ja, lijkt me leuk.
Nou, ik vind het nogal een dingetje. Ja, we hebben Caroline van der Plas ook nog aan de telefoon gehad als aspirant Tweede Kamerlid. Ja.
Ja, toen dachten we nog dat het een curiositeit was.
Die hebben we ook groot gemaakt.
Van mensen die ook in de Tweede Kamer.
Jij staat aan de basis van haar succes.
Zo is het. Nou, er kan nog van alles gebeuren. Ik dank jullie voor nu hartelijk. Shaila Sietelsink, Pieter Klok en Raoul Dupré aan de telefoon. Tegen luisteraars zeg ik, luisteraars, abonneer je nou op Volkskrant elke dag. En dan hoor je elke dag iets. En op vrijdag hoor je het grote terugblikken. Nou, dat wil je toch niet missen. Stuur ons een mailtje als je er zin in hebt. Podcast, volkshand.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En vooral luister volgende week weer. Dank jullie wel.
Steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.